Heer, dank u wel dat u hier bent. En Heilige Geest, we willen nog meer van u ervaren, want het is niets fijners als we ervaren dat u in ons bent. Dat u tastbaar bijna aanwezig bent. Dat uw geest ons leidt. Heer, er is niets wat we liever willen dan ervaren dat u in ons bent, dat u hier bent en dat u ons leidt in ons denken, in onze gedachten, in ons wezen. Dank u wel, Heer, voor uw aanwezigheid. Amen. En we zijn op het eind van 2018. We zijn alweer een jaar verder, dichter bij de wederkomst van de Heer. En dat is bijzonder, want als we kijken naar 2018, dan is er zoveel gebeurd in de wereld, dat je voelt op een of andere manier dat we dichterbij zijn. Maar goed, toen ik jong was als kind op Beukenstein en in de Gevato, toen was er ook de verwachting al dat de Heer eigenlijk heel snel zou terugkomen. Maar gedurende het leven wordt het bij mij niet minder. Ik zie dat we echt naar die eindtijd toesnellen. Als je naar alle ontwikkelingen kijkt en de bijzondere dingen die gebeuren, die niemand gedacht had dat die zouden gebeuren, die gebeuren. En er zijn natuurlijk een hele hoop voorbeelden te geven, maar God is aan het werk. En hoe, snap ik niet. Ik snap ook niet alle profetieën. Ik snap ook niet hoe alles gaat, hoe alles zich zal ontwikkelen. Maar ik vind het heel bijzonder. We zijn dit jaar 4 keer in Israël geweest. En we zijn natuurlijk bij de Dode Zee geweest, bij die plantage waar die man voor het eerst in Israël weer mirre en wierook laat groeien. De mirre en wierook struiken. En in 100 of 70 na Christus is die hele, dat hele boerenbedrijf in Israël is vernietigd. Alle wierook, alle mirreplanten, die zijn vernietigd door de Romeinen. En dat land heeft 2000 jaar braak gelegen, eigenlijk. Of er groeide geen wierook en mirre. Terwijl in het Oude Testament wierook en mirre heel belangrijk is. En dan is het zo bijzonder om dan deze man te ontmoeten, die helemaal niet gelovig is, deze Jood. En die is die planten op de wereld gaan vinden en gaan smokkelen naar Israël. En is weer begonnen met zo'n plantage. En dan komen dus, hoe je ook denkt over de derde tempel. Maar in Israël is dat bij de orthodoxen een duidelijke beweging. En er zijn ook zelfs al, er is al een Sanhedrin en er zijn priesters al aangesteld. En die hele derde tempel ligt al klaar. Maar in de derde tempel moet wierook en mirre worden gebruikt. En de geleerden van het Sanhedrin, die zijn dus naar de Jordaanvallei gekomen om met deze man te praten, om dat te beoordelen. En die hebben beoordeeld dat deze wierook en mirre de enige is die gebruikt mag worden in de nieuwe tempel. Ja, dat was dit jaar voor ons heel bijzonder. Want Margot, die was de eerste die deze wierook en mirre ook mocht verkopen aan niet-Joden. Aan de mensen hier in Nederland en op het Loofhuttenfeest. En dat zijn van die ontwikkelingen dat je denkt van, ik snap het allemaal niet. Maar ik zie wel dat het past in het kader van de eindtijd, dat de Heer terugkomt. En hoe staan wij daarin? Er staat een hele bekend mooi woord in Hebreeën 12, vers 1. Er staat, laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Hebreeën 12, vers 1. En een wedloop, een wedstrijd of een loop, vraagt om oefening. Meestal, en er zijn regels bij die wedloop. Er is meestal een parcours uitgezet. Dus het is de bedoeling dat je dat parcours loopt. Als je ervan afwijkt, word je gedisqualificeerd of je krijgt gewoon strafpunten en het duurt langer, meestal. Je hebt meestal de juiste kleding aan, de juiste schoenen aan. Bij een wedloop denk je van tevoren van hoe ga ik hem lopen? Wat moet ik doen om die wedloop te lopen? Wat moet ik in acht nemen? Welke regels moet ik in acht nemen? Daar kom ik zo op. En als je dan nadenkt even over dit jaar, 2018, je hebt een wedloop gelopen. Dat hebben we allemaal gedaan. En er is weer heel veel gebeurd in 2018. En zo'n oudejaars, of zo'n laatste dienst in dit jaar, vraagt natuurlijk om even stilstaan bij dit jaar. En volgende week staan jullie stil bij het nieuwe jaar. Maar als we stilstaan bij dit jaar, dan is er van alles gebeurd in ons leven. Heel veel in ons eigen leven. Routine dingen, vreugde dingen, verdriet dingen. Er zijn allerlei gebeurtenissen geweest met ons als groep. Routine dingen die gedaan moeten worden. Vreugdevolle dingen en minder vreugdevolle dingen. Mensen overlijden, mensen gaan weg. Nou. En er zijn natuurlijk heel veel gebeurtenissen in de wereld om ons heen. Je ziet al die gebeurtenissen. En voor mijzelf was 2018 door allerlei redenen, zou dat een jaar gaan worden, dat wist ik van tevoren, waarin er een hele hoop zou gebeuren. En ik had het gevoel dat ik in een soort tunnel, ik heb steeds dat beeld gehad, niet van een tunnel, maar van een gang. En in die gang zaten allerlei deuren. En ik wist, en die gang die ging door, en op het einde er zat ook weer een deur. Maar ik liep door de gang en ik was al die deuren aan het kijken of die open gingen. Dus ik heb dit jaar allerlei initiatieven ondernomen om, Heer, wat is uw wil? Nou, je loopt hier langs een deur, probeert hem open te krijgen, gaat niet open. Nou, Heer, wat is uw wil? Volgende deur. En als je dus op een soort tweesprong staat, als je weet dat er veranderingen zijn in dit jaar, dat je beslissingen moet nemen, dat hebben jullie natuurlijk allemaal gehad, dan vraag je steeds af van, Heer, wat ik nu doe, is dat uw wil of is het niet? Sta ik in het centrum van Gods wil? En als iets heel makkelijk gaat, of iets lijkt goed te zijn, is het dan een verleiding van Satan of is het van God? Nou, dat heb ik heel moeilijk gevonden, want je luistert naar God, maar er komen dingen op je pad. En wanneer weet je nou of het van God is of dat het een verleiding is? En wanneer moet je er juist voor gaan en wanneer niet? Nou, in mijn geval was het dit jaar, het grootste deel van het jaar, dat de deuren gewoon dicht bleven. Dus ik solliciteerde, ik deed dit, ik deed dat en er was geen enkele weg die we ingingen. Of op een gegeven moment wilde ik mijn huis te koop zetten, ga je naar de hypotheker en dan blijkt dat je 10 jaar voor je AOW zit en dat je bijna geen hypotheek meer kan krijgen. Dus dat je eigenlijk moet blijven wonen waar je woont. Hè? Hoe zit dat dan? Nou, heel ingewikkeld voor mij. En het meest ingewikkelde begon in mei, toen opeens, er gebeurde wat op mijn werk en bij Defensie. En ik zag opeens, dus ik zeg van, waarom ga ik niet die baan? Dus ik vroeg aan mijn meerdere van, waarom kan ik niet naar Amerika? Want er was een baan vrijgekomen in Amerika. En opeens, toen ik het hoorde, en ik wist wel van die baan, maar ik heb er nooit bij stilgestaan. Dus die baan in Amerika, ik had zoiets van, die is voor mij. We gaan naar Amerika toe. Dus ik reed naar huis en op dat moment was Mago had een vergadering, een belangrijke vergadering. Maar ik kwam helemaal blij thuis. Mago, toen ze klaar was, we gaan naar Amerika toe. Nou, dat leek een paar weken heel goed te gaan. Dus alles ging voorspoedig. Gesprekken, sollicitatie. Ik was de enige kandidaat van de landmacht, van de Nederlandse krijgsmacht voor die functie. En ze moesten iemand vullen. Ze moesten iemand geven. Dus het was een heel gebeuren. En toen opeens ging het de andere kant op. Het ging helemaal fout met die functie. De ene naar de andere tegenslag. En het was eigenlijk alsof het niet doorging. En in dat proces bid je van God, is het nou wel? Ben ik verleid? Ben ik verleid om toch te zeggen van ik ga naar Amerika voor 3,5 jaar? Of is het van u en is dit nou strijd? Is dit tegenstand? Is dit? Nou, jullie kennen dat allemaal, dat je met die worsteling zit. En wat we dan ook nog hadden, was dat in onze vriendenkring, bijvoorbeeld Adrie en Marjolein, die hebben we natuurlijk heel snel daarover verteld. En Adrie en Marjolein, die zagen het helemaal zitten. Die waren helemaal van, dit is van God. Dit is goed. En dat proefde ik. Elke keer als we met ze praten, dat zeiden ze niet zo specifiek, maar ze lieten me helemaal merken van, oh, dit is, jullie gaan naar Amerika toe. We hadden andere vrienden, die waren falikant van, dit is niet van God, is niet goed, moet je niet doen. Dus ook in onze vriendenkring, van ja, hoe zit het nou? En vrienden die we net zo lang kennen als Adrie en Marjolein, dus nou, lastig. En zo ging het maar door. En ik had ook zoiets van, Heer, is het nou van u, is het niet van u, ik kom er niet uit, ik begrijp het niet. Laat me zitten, want ik heb ook nog andere mogelijkheden. Toen, op een gegeven moment, dat was bijzonder voor mij. Magoza van Wouter, doe wat je hart je ingeeft en ik vind het goed. Dus op een gegeven moment, op een dinsdagavond, ik had een afspraak gemaakt met mijn meerdere in Utrecht, om hem 's ochtends om 8 uur op woensdag te vertellen dat ik er helemaal van afzag. En nou, we hadden erover gebeden, ik had er vrede mee, Mago ook. Dus we zaten aan tafel te eten, van nou weet je, morgen dan ga ik het zeggen, want dan is het ook afgerond. Dit gaat gewoon niet door. En we zaten nog aan tafel, binnen een half uur wordt er aan de deur gebeld. Staat er een vriend van ons die over Amerika wist, staat voor de deur. En jongen zegt van, de Heilige Geest stuurt mij naar jullie toe. Ik moet naar jullie toe om met jullie te praten. En als er bij jullie niets aan de hand is, dan moet ik naar die en die toe. Nou, die kennen we ook. Goed. Logisch dat hij naar die andere gaat. Maar goed. Ik zeg nou, hij zegt, ik moet met je praten over Amerika. Ik zeg, oh wat leuk, want we hebben net besloten dat we dat niet doen. We hebben het over gebeden, we hebben het afgerond. We doen het niet. En hij wordt me boos. Nee, jij moet wel gaan. Jij gaat. Je gaat nu in bezwaar. En dat was voor mij, ja, weet je, ik had zoiets van, oh ja. En dat heb ik ervaren als Gods leiding. Omdat namelijk, ik had net besloten van ik ga naar links. En als het dan toch niet van God is, dan doet hij wat. En dan ga je naar rechts. Dus ik heb het ervaren als een profeet van God die me zei van, nee, je moet hier wel op inzetten. Nou, dat hebben we gedaan. Nou, het heeft nog maanden geduurd. Met moeilijkheden en toestanden. En toen weer was ik er helemaal klaar mee. Van Heer, ja, of dit nou een profeet was van God of niet. Ja, ik blijf het niet begrijpen. En ik was er helemaal klaar mee. En toen ben ik mijn militair uniform, want ik zou met pensioen gaan. Hè? Dus ik heb mijn militair uniform ingeleverd. Ik heb alles klaargemaakt. Ik heb mijn functie afgerond. En toen had ik zoiets van, Heer, dit gaat niet meer door. En ik wil het ook niet meer. Want wat er nu allemaal gebeurt, allemaal moeilijkheden met juristen, met toestanden. Ik ga niet meer naar Amerika toe. Dit is gewoon niet goed. En als ze me nu nog wel willen hebben, dan zeg ik nee. Dus ik was gaan solliciteren in Nederland. Dus op vrijdag, op een gegeven moment in november, krijg ik op vrijdagmiddag een baan aangeboden voor 1 dag in de week. Een leuke baan. En ik had een sollicitatiegesprek voor een andere leuke baan, voor 4 dagen in de week, met een leaseauto en een salaris wat een stuk hoger was dan wat ik nu verdien. terwijl ik met pensioen ga, dus ik krijg ook nog 70% van mijn huidige salaris. Dus twee salarissen. Dus dat is financieel wel aantrekkelijk. Dus ik was er eigenlijk wel blij mee. Dus ik had dat binnen. En op die 2 uur later komt er een mail binnen uit Amerika. En ik had hem eerst even genegeerd. Dus ik kwam thuis en zei van, oh mijn god, dit is een mail uit Amerika. Laten we eens even kijken. En er stond in de commissie van Amerikanen en andere landen heeft besloten dat u de fantastische kandidaat bent voor deze functie en of u zo spoedig mogelijk wil komen. En toen ging er bij mij een knop om. Want ik had besloten om dan nee te zeggen als het zou gebeuren. Maar Margot en ik zaten naast elkaar en opeens, ik werd er zo blij van. Maar er waren nog wel wat haken en ogen. Ik was er heel blij mee. En ik heb gelijk ja gezegd. Maar in dat proces, in het moeilijke proces, had ik ondertussen ontdekt dat ik een baas zou krijgen, een chef. Nou, dat is wel heel belangrijk. Klikt dat? En nou, ik had daar twijfels over of dat wel goed was. En we zijn vrij snel daarna naar Amerika gegaan. We hebben mijn baas ook ontmoet, mijn nieuwe baas. En het klikte helemaal. Tot mijn grote verbazing, want dat had ik niet verwacht. Nou, dus ik ga 1 februari naar Amerika toe. Margot en Michael die komen in maart. En ik kom in maart weer even terug om hun op te halen. Dus de Heer leidt ons voor 3,5 jaar naar Amerika. Hele bijzondere ontwikkeling. En ik heb dus voor 4 jaar bijgetekend bij Defensie. En als ik dat zo vertel van, je loopt een wedloop. Ook dit is weer een wedloop. Je gaat een toekomst tegemoet. En je weet niet wat de toekomst inhoudt. Ik weet, we hebben al een huis in Amerika nu. Maar ik weet natuurlijk niet hoe die jaren gaan verlopen. Maar dat is altijd, als je een stap zet met de Heer. En ik weet nu dat het goed is dat ik die stap zet. Maar het houdt niet in dat Satan wel degelijk gaat tegenwerken. Dat doet hij op allerlei manieren. En dat er natuurlijk strijd komt. En dat ik moet doorzetten. Dat ik moet hardlopen, moet wedlopen. Het zegt niet dat alles vanzelf gaat. En er gebeurt van alles. En wat er gebeurt in je leven, ook in komend jaar, ook bij jullie, het is steeds van, Heer, welke kant gaat het op? Wat wilt u? En er is 1 aspect van die wedloop waar ik vandaag over wil praten. En dat is het aspect van, wat zijn de regels van de wedloop? Hoe moeten we gaan lopen? En dat heeft te maken met wat voor commando, wat voor gebod geeft God. Wat denken jullie dat het meest gebruikte gebod is in de Bijbel? En als je denkt aan geboden. Ja, nou, dat zijn geboden van in de Bijbel. Maar je denkt ook heel snel, ook behalve dat, ook aan de 10 geboden. Je mag niet stelen, je mag niet liegen, hou van je vijanden, heb je naaste lief als jezelf. Maar er komt 1 gebod 70 keer in de Bijbel voor. En dat gebod dat komt het meeste voor in de Bijbel. En dat gebod, dat is, wees niet bevreesd. Don't be afraid. Wees niet bang. Het gebod wat in de Bijbel het meeste voorkomt, is wees niet bang. En je begrijpt gelijk waarom, want wij gaan de toekomst weer in. En je gaat, als je een nieuwe auto koopt, of als je een auto koopt, een tweedehands auto, dan koop je hem en je bent er blij mee, maar je kunt heel bang zijn van, ja, maar gaat het wel goed, wanneer... heb ik reparaties. Je kunt heel snel overmeesterd worden met elke stap die je doet door angst. Want als jij een stap doet, van is dan die bodem wel stevig genoeg om jou te houden. Dus je kunt heel inactief worden omdat je dingen niet durft. Angst is funest. En God zegt 70 keer tot ons, het allermeeste gebod, wees niet bang. Dus de Bijbel zegt niet dat dingen niet bedreigend kunnen zijn. Nee, dingen zijn bedreigend. Er gebeuren allerlei dingen die schrikaanjagend zijn in je leven. En het houdt niet in dat we er bang voor moeten zijn. Want het gebod van God wordt ook heel vaak gevolgd door een actie van Hem. En daar heb ik een paar voorbeelden van. Bijvoorbeeld in Exodus 14, vers 13. Daar staat, wees niet bevreesd. Houd stand. Zie het heil van de Heere dat Hij vandaag nog voor u zal bewerken. Andere tekst in Deuteronomie 3, vers 22. Wees niet bevreesd voor hen, want ik heb hen in uw hand gegeven. Niemand zal hen... van hen zal voor u stand houden. Dus er staan verschillende teksten waarbij wees niet bang wordt gevolgd door dat God voor jou gaat optreden. God doet dingen. En ook daarin geldt natuurlijk, als God zegt van ik heb hen in uw hand gegeven, niemand van hen zal voor u stand houden. Dat houdt nog wel in dat de Israëlieten en wij wel moeten iets moeten doen. We moeten ze wel pakken. We moeten vechten. We zijn wel bezig om ze in te pakken. Maar we hebben de belofte dat God met ons is. En wees niet bevreesd in Lucas 12, vers 32. Kleine kudde, want het heeft uw vader behaagd u het koninkrijk te geven. Wij hebben het koninkrijk gekregen van Jezus, van God. Gekregen. Dat is zo bijzonder. En wees niet bang. En waarom hoeven we niet bang te zijn? 1 Johannes 4 vers 4 zegt, hij die in ons is, is groter dan die in de wereld is. Dus het is niet van, oh God, kom me helpen. Nee, God in mij, God die in jou woont. Wij zijn niet God, maar God woont in ons. God die in je woont, is groter dan die krachten die op je afkomen. Dus daar mag je je aan vasthouden. En daar herinneren we elkaar aan. En als God tegen jou zegt van wees niet bang, dan is dat geen suggestie. Het is geen optie waaruit je kunt kiezen, maar het is een instructie hoe je de situatie moet benaderen. En eigenlijk is het wel bang zijn een daad van ongehoorzaamheid. Goed, we hebben natuurlijk emoties, dus we zijn bang. Ik bedoel, als jij, we hebben verschillende mensen in onze omgeving die, dat komt met het ouder worden steeds meer mensen ziek en verschillende mensen met kanker. Als jij de boodschap krijgt dat je kanker hebt, dan overvalt je de angst. Hè, dat is logisch. Maar Het is nog wel zo dat als je dat verwerkt met God, je hebt er tijd voor nodig, maar mensen die, ik zie dat ook bij mijn patiënten, sommige mensen blijven gewoon de hele periode tot hun dood ongelooflijk bang. En daarmee doen ze zichzelf geen plezier, maar ook niet de mensen om hem heen. En de mensen die op God vertrouwen en die het overgeven, maar ook niet bang daarmee bezig zijn, die staan natuurlijk heel krachtig in het leven, hebben een getuigenis, gebeurt van alles. God zegt steeds tegen ons, wees niet bang. En als we op onze eigen kracht vertrouwen, ja, dan zijn we wel bang. Maar we moeten vertrouwen op de kracht van de Heilige Geest. Die helpt ons, die zal ons krachtig maken. En ook, natuurlijk zijn heel veel mensen die ouder zijn, bang voor de dood. Maar wees niet bang, want de Heer is met je, Hij is in je. En je weet gewoon niet hoe dat proces gaat. Zoveel mensen om me heen, die zijn van op de ene op de andere dag overleden, in hun bed, heel snel, dan kun je daar jarenlang mee worstelen. Maar dat je het eng vindt om dood te gaan, omdat het ja, misschien heel erg moeilijk gaat allemaal. Maar je weet het niet. Bid dan de Heer dat je heel snel overlijdt. God wil niet dat we daar bang voor zijn. En je kunt je op... Mijn uitdaging is vandaag aan jullie van geloof het. Wees niet bang. Eigen het je toe. Want als je het je toe-eigent, dan kun je ook 2019 ingaan. Jesaja 52, vers 12 zegt, maar u zult niet overhaast weggaan, u zult niet als op de vlucht gaan, want de Heer zal voor u uittrekken en de God van Israël zal u achterhoede zijn. En de tekst gaat over de achterhoede, 2018, het verleden en daarvoor. Het gaat over de toekomst. God is onze voorhoede. Dus natuurlijk, 2019 geeft weer, je weet niet wat er gaat gebeuren. En je weet niet, sommige mensen weten niet waar ze terechtkomen. Maar God gaat voor je uit. En je kunt soms in een rollercoaster komen, in een hele, omdat er zoveel gebeurt in je leven. Maar zijn hand is daar. En wat deze tekst ook zegt, is dat je niet overhaast weggaat. Je hoeft niet impulsief nu beslissingen te nemen. Het heeft allemaal wel zijn tijd. Maar weet dat God met jou meegaat. En je laat het verleden rusten, je vertrouwt op Jezus en je gaat 2019 in. En dat is heel krachtig. En je denkt dat je weet wat er gaat gebeuren, maar dat hoeft niet. Wij hebben vrienden en die waren heel rijk. Leven nog alsof ze heel rijk zijn, maar hebben geen cent. En zitten al jaren dat niet kan. En elk jaar is het weer van, hè? Het is weer een jaar voorbij en ze wonen nog steeds in dat huis. Maar goed, dat huis, ja, het moest al 3 jaar geleden verkocht zijn. Wilde de bank. Maar het is nog steeds niet verkocht. En je weet, wat ik hiermee wil zeggen is van, je denkt dat je weet wat er gebeurt in de toekomst. Maar je weet het gewoon niet. Als je God bidt, en dat doen zij ook, dan gebeuren er soms dingen die onmogelijk zijn voor de mens. Maar die wel mogelijk zijn bij hem. En wat wordt dan voor de komende jaar het belangrijkste? Filippenzen 1, vers 20. Ik hoop in geen enkel opzicht beschaamd te worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu groot gemaakt zal worden in mijn lichaam. Ik hoop in 2019 niet beschaamd te raken. Ik wil niet in angst leven. Ik wil die wedloop lopen en me overgeven aan Jezus. En wanneer voelen we ons vaak beschaamd? Als we dingen doen die eigenlijk, waarvan we weten dat het niet het zegel van Jezus heeft. Dus leef rustig bewust van wat je doet. En laat God zijn stempel op je geven. Geef je over aan God. Want Jezus wil op de troon zitten. En Paulus wil niet dat iets hem zal afhouden van Jezus. Hij wil zich volledig overgeven. En dat heeft consequenties voor mensen om je heen. Die zullen niet altijd blij zijn. Mijn schoonmoeder vindt het natuurlijk heel moeilijk dat wij naar Amerika gaan. Want ze is in de 80 en je gaat toch 3 jaar weg. En dat is wel heel zwaar op die leeftijd. Dat begrijpen we ook. Mijn moeder, die heeft me natuurlijk al, toen ik 26 was, de zending in zien gaan. En die was gelijk blij. Die vond het, die begreep het helemaal. Maar nu het dichterbij komt, vindt ze het ook heel naar en zwaar. Ja, dat zijn logische emoties. En ook onze vrienden. Ik bedoel, als wij nu even aanwippen bij Adrie Marjolein en bij anderen, dat gaat dan toch anders. Je moet gaan facetimen, dat is toch anders. En mensen komen plotseling over voor een week of twee weken. Er veranderen dingen. En moet je dan stil blijven staan en niets doen? Dat doe je dus ook niet, maar je beseft wel dat elke stap die je neemt, kan zijn dat het veranderen wat minder fijn is. Nou, daar ben je heel bewust van. En daar let je op. En daarin bid je en je wilt mensen zegenen, maar je zoekt ook Gods wil. En Gods wil doen is soms dat je weggaat. En je weet niet altijd waar je heen gaat, je weet ook niet wat je gaat doen en wat dat geestelijk betekent. Maar wat wel belangrijk is, is dat 70 keer zegt Gods woord van wees niet bang. En de Heer helpt je. En de Heer woont in je. Dus we hebben nu 2018 gehad, 2019. Wees niet bang, want Hij is met ons. Amen. Laten we bidden. Heer, dank u wel. O Heer, u geeft ons een opdracht, wees niet bang. En we willen die opdracht, willen we tot ons nemen. We willen ook doen wat u zegt. En we weten dat u uw deel doet. Dat u daar staat en in ons woont. En dat u dingen doet. We begrijpen niet alles wat er gebeurt, maar we weten dat we veilig zijn. En dat ondanks alles wat op ons afkomt, dat u hier bent in ons. Dat u ons energie geeft, kracht geeft. In ons gebed, in ons samen zijn met de heiligen op zondag en andere dagen als we bij elkaar zijn. Dat u ons nieuwe energie geeft, net als nieuwe voeding. En dat u met ons bent. En dat u ons leven leidt. En dat we niet ons laten beïnvloeden door Satan, door verhalen die niet kloppen. We hebben u nodig en de gemeenschap der heiligen. En daarom, Vader, we loven u dat u ons deze instructie geeft. Op deze dag van dit jaar. En we aanbidden en prijzen u, Heer, dat u tot ons spreekt. Dat uw geest hier is. En dat uw geest ons aanraakt en aanspreekt. En we doen een besluit om niet bang